Dan dank ik de Heer voor. Dat zijn de bijzondere dingen die God in ons leven doet. Dat is zijn aanwezigheid. En die, ja, we groeien daarin met elkaar. En, fijn dat we met een flink aantal mensen ook weer samen zijn. Ik denk, God is goed. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Je hoort het niet zo vaak meer. Hè? Wij moeten soms ook nog wel eens even... Oh ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar de discipelen zeiden dat tegen elkaar. Toen ze het lege graf zagen. En een mooie illustratie. Ik had het niet beter kunnen doen. Ja, ik vond het echt goed. Maar het is zo bijzonder. Want ja, daar valt en staat alles mee wat wij geloven. Hè? En laten we gewoon even... een stukje uit Gods woord lezen over de opstanding. Ik doe dat vanmorgen uit het Johannes-evangelie. Gewoon om er even een beetje in te komen. Het is waarschijnlijk al op allerlei manieren gevierd vanaf vrijdag met diensten in de kerken, via de televisie, noem maar op. Maar toch, het is zo bijzonder. Hoofdstuk 20, vanaf vers 2. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf genomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. Wie was dat?
Johannes.
Ja. Jullie let op. En ze zei tegen hen... Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel, Johannes, snelde vooruit, sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen en de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, op het hoofd van Jezus. Zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Uiteindelijk gingen ze het graf binnen. En dan zagen ze iets bijzonders. De hoofddoek van Jezus wat apart lag. En ze geloofden. Maar de schriften begrepen ze nog niet. Nee, het stond niet zoals wij het nu lezen... opgeschreven. Wij kennen nu dat evangelie. En wat ik zei, de opstanding is zo essentieel voor wat we hier vanmorgen doen. In 1 Korinthe 15 staat dat ook. Daar schrijft Paulus, als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, mijn boodschap vanmorgen, zonder inhoud, maar ook jullie geloof. Het was niet voor niets dat dat ook op allerlei manieren bestreden werd. En dat is ook iets wat je vaak op televisie ziet. Dan gaat het tot aan de Jezus dood en dan stopt het verhaal. Maar het gaat verder. Want het gaat naar de opstanding, de hemelvaart. En Jezus had dat zelf gezegd in Johannes 11. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was zij gestorven. En wij zaten daar sowieso over te praten. En dan met alle goede bedoelingen. Dan kijk je naar zijn uitzending. Dan zeggen ze, ja, het verhaal wordt verteld. Nee, het is geen verhaal. Het is een gebeurtenis. Het heeft plaatsgevonden. Een verhaal kan je verzinnen. Maar dit is waar gebeurd. De opstanding van Jezus. De kern van ons evangelie. En ons geloof zou helemaal geen waarde hebben... En we zullen, stel dat je zielige mensen zijn, als we alles wat we investeren in het Koninkrijk van God, als het een mythe was, of dat soort dingen. Maar die opstanding is zo belangrijk. En dat vooraf staat, Gods genade. Ik vond dat zo mooi in de liederen van vanmorgen. Want zonder die genade, zonder de liefde van God, hè, wat zouden we dan zijn? Janieke bad dat ook. Als we dat beseffen, we hebben het helemaal niet verdiend. Er is ook niks wat we kunnen doen. En toch, God houdt van ons. God heeft ons lief. En door die geweldige genade mogen wij bij hem horen. Maar dat houdt er van meer in. Paulus schrijft in Filippenzen 3, vers 10 en 11. Dit alles, hij schrijft daarvoor heel veel, om hem, Jezus, te kennen en de kracht van zijn opstanding. Zodat ik gemeenschap heb aan zijn lijden, of ik ook aan zijn dood gelijkvormig worden, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Krachtige woorden van Paulus, die altijd sterk voor de dag kwam in zijn betogen altijd naar de gemeentes. Maar hij zegt, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. In de toekomst, maar ook voor de dag van vandaag. He? Paulus gelooft in die kracht. Hij gelooft dat het voor hem was, voor toen en voor jou en voor mij. Het is iets bijzonders. Hij zelf, schrijft zelfs in Efeze, ik ben een dienaar geworden. En dat vind ik weer mooi, dat gaat ook weer door de gave van Gods genade. Wij zijn kinderen van God geworden door de gave, de gift dat God ons lief heeft. Die ontvang ik door zijn kracht die in mij werkt. De kracht die in mij werkt. Het is zijn kracht die in ons werkt. En ja, inderdaad. Ineke, soms zou het bij mensen door de strot willen duwen, hè? Maar dan is het onze kracht. Snap je? Maar zijn kracht gaat dieper. Natuurlijk, wij doen ons ding. Ja. Maar Jezus, opstanding geeft hoop. Geeft leven. Het allerbelangrijkste is, de discipelen deden allerlei wonderen. En ze kwamen helemaal opgewonden bij Jezus terug. Maar Jezus zei, wees blij, wees dankbaar dat je boek of je naam geschreven staat in het boek van het Lam van het leven. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Hè? Dat is Gods genade. Dat is een geschenk voor in ieder die in hem gelooft. Maar daarnaast mogen we ook zijn kracht ervaren voor het leven vandaag. Kracht dat van hem gegeven wordt. En dan moest ik wel, toen ik dat voorbereiden was, van ja, we lezen dat, we praten erover, ik praat er ook makkelijk over. Maar het leven waar we nu in staan, en als we ook naar Oekraïne bijvoorbeeld kijken, of andere plaatsen waar heel veel strijd is, waar oorlog is, waar leed is, waar pijn is, waar moeite is. Hoe ervaar je dan die kracht? Jezus heeft in alles voorzien, maar hoe krijgen wij daar deel aan? Hoe pak je dat? Ik vond dat voor mezelf al een goede vraag. Hoe ga je daarmee om? Soms leef je tussen hoop en wanhoop in je leven. Door dingen die er gebeuren. Als we kijken naar het verhaal van de Emmausgangers, die waren verslagen. Ze waren getuigen geweest van de dood van Jezus. En ja, het jammere vind ik dan, maar dat moet zo zijn in het verhaal, dat ze niet even gebleven waren in Jeruzalem. Hè? Maar ze liepen weg naar de dood. Want dan hadden ze natuurlijk ook die opstanding meegemaakt. Maar ze gingen naar huis en daar hebben ze dan die bijzondere ontmoeting met Jezus. En dat deden ze dat eigenlijk al hun hoop, hun toekomst, stuk was. Jezus was een rabbi, een voorbeeld. Vanmorgen laatst nog dat een voorbeeld wil je volgen. Dus iemand die je voorgaat, maar die persoon was dood, was gestorven. Wat nu? Ik denk dat angst ook hun leven te pakken had gekregen. Want, zoals we zien, Petrus, Jezus verraden 3 keer toe. Zij hoorden ook bij Jezus. En de mensen hadden misschien ook op hun gemunt. Hoe moeten ze nou verder met hun leven? Hoe pak je dat op? Nou, we gaan daar straks mee verder. Maar ik kan me dat persoonlijk wel indenken. En het is vanmorgen voor mij een bijzondere ochtend. Ik denk meer nog dan voor jullie. Want het was precies 1 jaar geleden. Op Pasen. dat ik hier met een heel ziek lichaam stond. Ik was zaterdagmiddag naar huis gekomen met een boodschap over een kanker in mijn maag die waarschijnlijk niet te genezen was. En dat is een soort doodvonnis wat je dan te horen krijgt. Hè? En ze draaien er tegenwoordig niet omheen. Van nou ja, maar goed, nu weten we het einde van het verhaal, maar dat wist ik toen niet. En ik voelde me ziek en ik was zwak. En gelukkig had ik de boodschap voor die zondag voorbereid. En dat is dan weer de kracht van God die ik mocht ontvangen om die zondag op die paasochtend toch de boodschap met jullie te kunnen delen. Maar het ging wel door mijn hoofd van hoe vier je nou een opstandingsfeest van leven als je je zo ziek voelt. He? Als je denkt van ja, geweldig dat opstaan. Maar hoe lang heb ik nog? He, dat is een worsteling. En het is natuurlijk heel reëel als je zo'n boodschap krijgt. Dat je waarschijnlijk gaat sterven. En dan weten hier genoeg van. Aan de andere kant dacht ik, ja, maar er zijn er ook genoeg die wel genezen. Die wel door God aangeraakt worden. En dat is even niet de discussie vanmorgen, waarom wel en waarom niet. Maar dat, en ik dacht, waar leven is, is hoop. En hoe vaar ik dat, die kracht in mijn leven op zo'n ochtend? En ook zoals we nu bij elkaar zijn, hoe ervaren we dat? En om maar weer eens Paulus zijn woorden aan te halen. Ik ben een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. En in Colossenzen 3 vers 1 zegt hij, als je met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan wat boven is. Richt je op wat boven is en niet wat op de aarde is. U bent met hem gestorven, maar ook met hem verborgen in God. En wanneer Christus in uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. En één ding was voor mij duidelijk. Ik moet naar Gods woord gaan. Ik moet het woord van God mijn eigen maken wat hij over mijn situatie schrijft. En dat is niet altijd letterlijk. Maar God schrijft in het geheel heel veel over onze situatie, over wie hij is. En het richten op Gods woord richt je af van een negatieve gedachte die je naar beneden trekt. Ik dacht van ja, ik moet richten op wat boven is en niet wat op de aarde is. Die dingen vervangen door het woord van God. En ik weet nog goed dat onze dochter dat heel lang heeft gedaan, toen het niet lukte om zwanger te worden, dat ze toch op de beloftes van God ging staan. En dan kwamen we wel eens bij haar in huis en overal hingen de teksten van God. En dan kan je zeggen, ja, dat is overdreven, maar het bemoedigt je wel. Ook als je binnenkomt, dan denk je, oh, wauw, dat is Gods woord. We mogen het van de Heer vervangen, verwachten. En hij zet de dingen in het juiste perspectief. En één ding wat ik ervoer toen was dat er rust kwam. Ik had nog niet direct het geloof in genezing, maar wel rust. Dat ik geen angst had om te sterven. Dat was een van de belangrijkste dingen die ik kon ervaren. Wie de Heer verwachtte, zullen hun kracht vernieuwen, zegt Jesaja. En ik verwachtte het van de Heer. En Paulus zegt dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding in mijn leven. En het hem kennen, dat is wat de kracht van zijn opstanding ervaart in jou en in mijn leven. Dat spreekt van gemeenschap hebben met Jezus. En dat is denk ik zo belangrijk, dat we op hem zien. Het is heel makkelijk, het thema wat we een beetje houden, zie op Jezus. Nou ja, dat kan je iedere keer weer terug laten komen. Op Jezus zien. En op Jezus zien is het woord van God. Ik ga op mijn doel af, waartoe God mij geroepen heeft. En het woord van God, dat lezen we ook bij de Emmausgangers. Op een gegeven moment als Jezus het woord gaat uitleggen, dan zeggen ze, het brandt van binnen in mij. Het doet iets in mijn leven. Nou, dat mocht ik ook ervaren. Het woord van God ging iets doen. Er groeide iets in mijn lichaam, waardoor ik rust kreeg, vertrouwen. Het was ook het is ook een zwaard. Een tweezijdig zwaard. Het was er niet alleen bescherming, maar ik durfde ook de strijd aan te gaan. Het woord gaf mij hoop en vertroosting. En de teksten die ik las, een gesproken woord of een lied of de dienst, iedere keer bracht het weer een stukje leven in mij. Waardoor de hoop en de verwachting ook ging groeien. En het is zo belangrijk, de Emmausgangers, op een gegeven moment vieren ze avondmaal. En dan staat er, hun ogen gaan open. Of je hart. Hè? We hebben dat lied van bewaar je hart voor wat je ziet. Hè? Ja. En je hart is ook, je ogen zijn de spiegel. En hun ogen gingen open omdat Jezus het woord bracht. En ineens dacht ze, ja, dit is het. En ze herkenden hem. Eerst waren ze als het ware versluit, verblind door hun verdriet, door hun strijd. Maar het woord bracht opening in hun gedachten. En dacht van, ja, maar dat is het. Het woord van God. Johannes 1, vers 1 tot 5 staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding dat gemaakt is. En dit sprak mij aan, vers 4. In het woord was het leven. Ik dacht, amen, in het woord is leven. In het woord is herstel. In het woord is genezing. En het was het licht voor de mensen. Het was duister geworden toen Jezus was gestorven. Maar het licht brak door toen Jezus het woord ging openbaren. Het is kracht. En het mooie is, we hoeven dat niet zelf te doen. Want dan komen we weer uit bij de genade. Dat Hij de werk heeft voorbereid en wij mogen daarin wandelen in zijn kracht. Want niet wij zijn onze genezer, wij zijn niet onze bevrijder. Wij kunnen onszelf op die manier niet troosten. Maar God is dat voor ons. God is onze trooster. Hij is onze genezer. Hij is onze hoop. Als Paulus bij God pleit voor een doorn in het vlees, wat dat dan ook geweest mag zijn, dan zegt God, mijn genade is genoeg. Kracht voor elke dag. Zijn kracht openbaart zich in de zwakte van Paulus. Het moet duidelijk zijn dat deze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. 2 Korinthe 4, vers 7. Dan hoeven we ook niet zo te worstelen, hè? Wat we zo vaak doen. Maar de kracht is van God. Maar daar moeten we ons wel voor openstellen. Niet op onszelf zien. Niet op wat wij kunnen. En wat Petrus wel even dacht. Heer, ik zou u nooit verlaten. U weet dat ik van u hou en ik ga tot in de dood met u. Maar Jezus wist het al en hij verraadde Jezus 3 maal. Maar het is de kracht van God. Die oneindig veel meer in ons kan doen dan wij bidden of beseffen. Bidden of beseffen, maar dat besef, onze ogen daarvoor openen, dat is zo belangrijk. Dat ene lied zei dat zo bijzonder. Bij het kruis geef ik alles. Bij het kruis geef ik alles. Ik denk, ja, maar daar ligt de sleutel. En waarom begon ik met deze tekst? Omdat ik dacht, wij moeten eerst sterven. De tekst zegt ook heel erg, je moet sterven. Paulus zegt, ik moet met zijn lijden en sterven, zodat ik met hem kan opstaan. En als je dan dat leest, en dan denk je, ja, we moeten sterven aan onszelf. Sterven, overgeven aan dat wat God in ons wil doen. En dat is niet makkelijk. Tenminste, Eén ding wat ik geleerd heb, of wat ik heel moeilijk vond, aan overgave is bijvoorbeeld met al die onderzoeken die je dan in zo'n ziekenhuis krijgt. En dan ben ik ineens een heel preuts mannetje, want dan komen zo plekken, op intieme plekken, wat je niet fijn vindt. En dat moet je op een gegeven moment overgeven aan de experts, de verpleging, de artsen. Maar dat is niet makkelijk. Want dat zijn plekken die je eigenlijk wil beschermen. En dat is ook met sterven zo. Soms moet je dingen bij God neerleggen die zo beschamend zijn, die zo pijnlijk zijn, om dat openbaar te brengen. Zelfs in je stille tijd, om dat bij God neer te leggen. Wat je soms in je leven heeft plaatsgevonden. Dat is moeilijk, maar dat is sterven. Dat is het bij God neerleggen. Dan zal je zien dat er ruimte komt in je leven. We zijn gedoopt in Christus Jezus. Zijn we dan niet gedoopt in zijn dood? Zijn we dan niet in de doop, het beeld van de dood? En door die macht is Christus uit de dood opgewekt, zodat wij ook in nieuw leven zouden opstaan. In nieuw leven. En ik denk, soms moeten we het graf in om op te staan. En ik was begonnen met dat verhaal. Petrus en Johannes die rennen naar dat graf. En Petrus of Johannes blijft staan. Maar Petrus gaat naar binnen. Juist weer Petrus. Worden vaak heel vaak samen genoemd, hè, Petrus en Johannes. Ik denk dat dat ook wel een beetje twee uitersten waren, die types. Ja. En Petrus gaat het graf in en die ziet het. En die ziet ook dat de doeken daar liggen en het zweetdoek op een andere plek. En dat geeft hem geloof. En Johannes uiteindelijk stapt ook gelukkig naar binnen. Ze gingen het graf in. Het is natuurlijk maar even een beeld wat ik mee wil geven. En eigenlijk, dat vond ik zo mooi, was het verboden toegang. Want je bent onrein als je in een graf ingaat. Huh? Dat was het toen. Dat wist je allemaal niet, hè? Hoe bijzonder. Maar je gaat niet een graf in, je gaat niet naar een dode, want dan ben je in de Joodse traditie onrein. Maar Jezus ging ook met onreinen om. En hij maakte ze rein. En Jezus maakt Petrus rein. En want dat gaat, nou, andere boodschap, niet wat je mond ingaat, word je onrein van. Wat zoek je? De levende bij de doden? Hij is opgestaan. Amen. En ze kenden de schrift natuurlijk nog niet. Het woord van God, dat moest ook geopenbaard worden. En ja, je mag twijfelen. Thomas twijfelde ook. Die wilde nog even wat meer zien. Hè? Die wilde zijn handen en voeten zien. En soms mogen we twijfelen. Ik heb wel eens een boodschap gehoord dat dat helemaal fout is. Nou, dat geloof ik niet. Soms mag je twijfelen. Dat is ook je zwakheid tonen en dan is God genadig. Dat je zegt, ik weet het even niet. Maar hij openbaart zich. En dan is hij genadig en dan zegt hij, Thomas, kijk maar jongen. Ja. Ja. Geloof je het nu wel? En Thomas geloofde het. Ja. En soms laat hij ons ook ineens dingen zien. Ja, zie je wel. Ja, hun ogen werden geopend. Was ons hart niet brandende. Dat gaat allemaal over de schriften, het woord van God, wat leven brengt. Die tekst die zegt, hè, het levend geworden woord. Het moest vervuld worden, zegt hij tegen Petrus. In Lucas 24, vers 45. Dit zijn de woorden die heb ik gesproken tot jullie. Ik was bij jullie, dit moest vervuld worden. Het staat in de brieven van Mozes, in de profeten, in de psalmen. En hij opende de ogen, staat er in vers 45. Zodat zij de schriften begrepen. God wil ons hart openen, zodat we begrijpen de dingen, wat die kracht is uit zijn opstanding, dat die er voor ons is. Soms moeten we ontwaken uit onze slaap. Ook uit onze geestelijke slaap. De slaap die ook het beeld is van de dood. In Efeze wordt dat ook gezegd. Ontwaakt u die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En die tekst komt eigenlijk uit Jesaja. Sta op, kom uit het graf opnieuw, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Daar is die tekst uit Efeze op gebaseerd. We moeten wakker worden, ontwaken, als het ware uit de dood en in nieuw leven opstaan en die kracht van God te mogen ervaren. Het woord is betrouwbaar. Timotheus zegt, dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Eigenlijk is dat Pasen en Pinksteren in één. Er zit nog wel hemelvaart tussen, maar dan zegt Jezus, wacht dat je bekleed wordt met de kracht van omhoog. En dat is eigenlijk die kracht die Jezus uit de dood deed opstaan. Dat is eigenlijk, spreken we over de Heilige Geest. En als we vervuld zijn met hem, dan is die kracht gebruiksklaar. Hij is het. Hij is beschikbaar voor ons. En als we dat geloven, dan kunnen we handelen en dan komt de kracht van God in werking. En dan mogen we vertrouwen en bidden dat de mensen daardoor wel aangeraakt worden. En ik geloof dat dat ook gebeurt. Alleen onze tijd is wat anders dan de tijd hoe God dingen ziet. En onze plannen zijn niet zo hoog als Gods plannen. En hoe hij zijn kracht openbaart. Te midden van alles. Hoe hij tot zijn doel komt met zijn volk. Waar Wouter over sprak. Hoe groot God is. Hoe kan hij een land als Egypte gebruiken? Maar God is groter. Hoe kan hij jou en mij gebruiken? God is groter. En dat is zijn kracht in ons. En ik geloof dat we daar die kracht uit kunnen putten. Voor vandaag en voor morgen. Dat we beseffen, hij is opgestaan. Hij leeft. En zijn leven is in mij. De kracht van zijn opstanding. En we afsluiten om naar een lied te luisteren. Maar ik zal even de vertaling voorlezen. Het hoofd dat ooit met doornen werd gekroond, wordt nu met glorie gekroond. De heiland knielde om onze voeten te wassen en nu buigen wij aan zijn voeten. Degene die onze zonde en schaamte droeg, is nu gekleed in majesteit. De uitstraling, de afstraling van zijn volmaakte liefde, die schijnt ook door iedereen gezien te worden. Uw naam, in uw naam is overwinning. Onze lof zal opstijgen tot Christus onze koning. De angst die ons vasthield, maakt nu plaats voor hem die onze vrede is. Zijn laatste adem, dat was ook de adem die God inblies. In adem, leeft nu in mij, zijn geest. Uw naam en uw naam is overwinning. En onze lofprijs zal tot u opstijgen. Door uw geest, door de Heilige Geest zal ik opstaan uit de as van nederlaag. De verrezen koning wekt mij op. In uw naam kom ik tot leven om uw overwinning te verkondigen. De verrezen koning herrijst ook mij. Het graf waar soldaten tevergeefs toekeken was voor 3 dagen geleend. Zijn lichaam zou daar niet blijven. Onze God heeft het graf beroofd. In uw naam is overwinning. Alle lof zal opstijgen naar u. Door uw geest zal ik opstaan. Uit de as van een nederlaag zal ik herrijzen. Want de koning wekt mij op. De resurrection.